een ingrijpend onderwerp, hel en hemel. Ergens las ik dat een predikant bezoek kreeg van een gemeentelid die hem vroeg waarom hij in zijn preken zo weinig over de hel sprak. Het antwoord was: als ik dat doe, dan gaan de mensen niet meer naar de kerk. Het is een slecht teken als de smaak van de mens gaat bepalen wat op de preekstoel verkondigd wordt. We willen wel van de hemel horen, maar niet van de hel. Maar dan moeten we ons wel afvragen wat we in de hemel zouden willen doen. Zouden we ons thuis voelen in de hemel waar eeuwig Gods lof gezongen wordt? We moeten grote zorgen hebben over de prediking als niet meer gepredikt wordt wat de hel is. De hel moet gepredikt worden aan mensen die gevaar lopen om daar te komen. Een dienaar van het woord heeft zijn hoorders daar toch niet voor over. Paulus schrijft in 2 Korinthe 5, wij dan wetende de schrik des Heren bewegen de mensen tot het geloof. Vanaf de preekstoel moet niet anders gepreekt worden dan de volle raad Gods. Daarin gaat het over de heerlijkheid van de hemel, maar ook over de werkelijkheid van de hel. Beide kanten zullen in de prediking aan de orde komen. Moet er niet veel meer gepreekt worden over de hemel dan over de hel? De hel schrikt de mensen alleen maar af. De hemel maakt mensen jaloers op het geluk van Gods volk. In de titel van deze inleiding staat de werkelijkheid van de hel voorop. En daarom wil ik daar het accent op leggen. Want juist tegenover de donkerheid van de hel schittert in Gods woord de heerlijkheid van de hemel. Als je doorleeft de hel verdient te hebben, dan wordt het wonder van de hemel toch wel onuitsprekelijk groot. Er is de laatste tijd meermalen gewezen op het feit dat er nog wel over de hemel gepreekt wordt, maar al minder over de werkelijkheid van de hel. Ook onder ons. Het is niet voor niets dat de predikanten P. den Butter en C. Haring beide een publicatie hebben verzorgd over de hel en over de hemel. Beide predikanten wijzen er met klem op dat als we over de hemel spreken, we dat moeten doen tegenover de aangrijpende werkelijkheid van het rechtvaardige vonnis van God. Dat werkelijkheid wordt in de hel. Als iemand in een brandend huis ligt te slapen, dan doe je toch alles om die slaper wakker te maken. En van nature zijn we op reis naar de hel. Liggen we te slapen in een brandend huis. Ieder ogenblik kan het brandende dak op ons neerstorten. En in de prediking klinkt het: word toch wakker. Ontwaakt, gij die slaapt. Het is duidelijk dat velen niet meer geloven in de werkelijkheid van de hel en van de eeuwige straf. Het kan niet waar zijn dat er een plaats is van een eeuwige straf waar het vuur nooit wordt uitgeblust. Dat is toch niet te rijmen met een God die liefde is? Hoe kan een God die liefde is de hel geschapen hebben? In 2011 verscheen het boek Liefde Wint, geschreven door de Amerikaanse predikant Rob Bell. Hij bestrijdt daarin dat er een hel is, een eeuwige straf. Heel suggestief vraagt hij: haalt maar een select groepje mensen de hemel en zullen miljarden en miljarden. branden in de hel. Hij maakt in zijn boek van de Bijbelse leer over de hel een karikatuur om vervolgens die karikatuur te bestrijden. Het is duidelijk, begrijpelijk, dat velen liever niet horen over de hel. Wel over de hemel, niet over de hel. Opiniepeilingen hebben duidelijk gemaakt dat onder degenen die zich christen noemen, 2 maal zoveel mensen in de hemel geloven dan in de hel. De vraag wordt dan gesteld, als God zo goed is, waarom zou je dan een plaats als de hel scheppen? Maar dan zou men ook kunnen zeggen, als de regering het goede voor ons zoekt, waarom zou deze dan gevangenissen bouwen? Een andere vraag die veel gesteld wordt, is de volgende. Hoe kan God de zonden die in een kort bestaan van 70 of 80 jaar bedreven zijn, een eeuwigheid lang straffen? Of men zegt, een eindeloze straf is zinloos, omdat het geen enkel doel heeft en mensen er niet door verbeteren. In 2002 werd in het dagblad Trouw de godsdienstsocioloog Heime Stoffels als volgt geciteerd. Ik kan me geen preek over de hel herinneren. Je hoort in de kerk in het geheel niets meer over het leven na de dood, alleen maar begrafenissen. En daar wordt er zonder meer van uitgegaan dat de overledene in de hemel is bij God. De vraag wordt nooit gesteld of hij goed terechtkomt. De hel is taboe, een zolderkamertje van het geloof, waar we zelden komen. Beste vrienden, beseffen we wel dat niemand zoveel en zo indringend over de hel gesproken heeft als juist de Heer Jezus Christus. Is het niet om ons wakker te schudden, opdat we tot hem zouden vluchten met onze zonde en schuld? Als Jezus zelf er zo indringend over gesproken heeft, dan mogen wij er ook niet over zwijgen. Laten wij het woord van Christus in de bergreden ter harte nemen. Ga in door de enge poort, want wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt. En velen zijn er die door dezelfde ingaan. Want de poort is eng en de weg is nauw die tot het leven leidt. Weinigen zijn er die dezelfde vinden. Omdat de apostel Paulus iets wist van de schrik des Heren, trachtte hij de mensen te brengen tot het geloof. Als er niet meer over de hel gesproken wordt, dan verliest de prediking diepgang en ernst. Dan verliest de opwekking tot bekering haar geladenheid. Dan wordt de prediking zo vlak, zo zoetelijk, zo lief. Waar gesproken wordt over de ernst van de zonde en de heiligheid en de gerechtigheid van God, daar kan niet gezwegen worden over de werkelijkheid van de hel en van de eeuwige straf. De hel is zo werkelijk dat Christus op Golgotha de helse verschrikkingen van de hel in moest om van de hel de zijnen te bevrijden. Als er gepreekt wordt over de werkelijkheid van de hel, dan zal er tegelijkertijd ook gepreekt moeten worden over de werkelijkheid van het werk van Christus. Omdat het juist ook Christus is die het meest over de hel heeft gesproken en de helse pijnen is doorgegaan. en dat hij daarom voor helwaardigen de hemel opent. Als Christus in het middelpunt is van de prediking, dan verliest de prediking over hel en hemel de noodzakelijke klem en diepte. Van ouds heeft de kerk der eeuwen de boodschap gebracht dat er niet alleen een hemel is, maar ook een hel. De eeuwen door heeft het geklonken dat er twee wegen zijn. De smalle weg die tot een eeuwige leven leidt. En de brede weg die leidt tot de eeuwige dood. Daarvan heeft de kerkvader Augustinus gezegd: gaat men echter, ondanks diezelfde betekenis van het woord eeuwig, zeggen: het eeuwige leven zal zonder einde zijn, maar de eeuwige straf zal wel een einde hebben, dan is dat klinkklare onzin, zeg. Aangezien dus het eeuwige leven van de heiligen zonder einde zal zijn, zal voor hen die de eeuwige straf ondergaan, ook die straf ongetwijfeld geen einde hebben. Aldus Augustinus ergens in de stad Gods, in de middeleeuwen en in de tijd van de reformatie heeft men het niet anders geleerd. Calvijn vanuit zijn institutie zegt: het was dan ook niet zomaar iets wat de apostel uitsprak toen hij zei dat de ongelovigen de straf van de eeuwige ondergang zullen lijden, ver van het aangezicht van de Heer en van de heerlijkheid van zijn kracht. Maar niet alleen zal de prediking spreken over de hel, maar ook over de hemel. De prediking van het werk van Christus, het kan anders, zal beide kanten benadrukken. Omdat Christus nederdaalde ter hel, zal er een weg naar de hemel zijn, gegrond op zijn verdiensten. Op Golgotha liggen hel en hemel dicht bij elkaar. We horen in de hel van Golgotha, in de woorden van Christus: mijn God, waarom heb gij mij verlaten? In die woorden horen we wat de hel is. De absolute verlatenheid. Mijn God, waarom heb gij mij verlaten? Maar Christus spreekt op Golgotha ook over de hemel. Als hij tot die bekeerde moordenaar zegt: heden zult gij met mij in het paradijs zijn. De hemel is het paradijs waarin geen zonde meer zijn zal, maar waar God zijn zal, alles in allen. De hemel is het herstelde paradijs. Het woord hel heeft een sterke negatieve gevoelswaarde. Als men spreekt over een hel op aarde, dan geeft dat een verschrikkelijke toestand aan. In de Bijbel wordt op verschillende plaatsen gesproken over de hel. Daarbij moeten we bedenken dat er in de grondtekst verschillende woorden gebruikt worden die in onze Statenvertaling met hel worden vertaald. In het Oude Testament, het Hebreeuws, wordt het woord Sheol gebruikt. Daarmee wordt aangeduid de plaats van de doden. Het wordt ook wel vertaald als het graf. En heel vaak wordt het woord in verband gebracht met de goddeloze. Vandaar dat de Statenvertaling meestal het woord hel gebruikt als vertaling van dat woord. En als Jacob in Genesis 37 en 42 spreekt over zijn neerdalen in de Sheol, dan vertaalt de Statenvertaling dat met graf. Jacob vreesde om naar die plaats te gaan. Maar als hij sterft, dan spreekt hij niet meer over die plaats. Dan is er een wachten op Gods zaligheid. In ieder geval is de Sheol in alles het tegenovergestelde van God. Het is de scheiding van God. Het is de passende plaats voor de goddelozen bij hun dood. Het woord wordt dus doorgaans gebruikt voor mensen onder het oordeel van God. Vandaar de vertaling met hel. Dan is er ook het Griekse woord Hades, dat in het Nieuwe Testament gebruikt wordt en dat eigenlijk dezelfde betekenis heeft. Het wordt gebruikt bij die rijke man uit de bekende gelijkenis die zijn ogen opsloeg in de pijn. Het is dus een verschrikkelijke plaats waar de zielen van de goddelozen terechtkomen bij hun sterven. De opgestane Christus heeft de sleutels van de dood en van de hel, de Hades, zoals we lezen in Openbaring 1. Bij de opstanding moet de hel, de Hades, zijn doden afstaan, lezen we in Openbaring 20. Daarna komt de tweede dood, dat is het eeuwig straflijden in de hel, niet alleen naar de ziel, maar dan ook naar ziel en lichaam beide. De Sheol en de Hades zijn aanduiding van de plaats van zielen van goddelozen tussen het sterven en de wederkomst. Die tijd wordt wel aangeduid als een tussentoestand, de tijd dus tussen sterven en opstanding. We kunnen niet instemmen met de opvatting dat de zielen van Gods kinderen ook in de Hades zouden zijn in die tussentoestand. In het Nieuwe Testament wordt daar heel anders over gesproken. We lezen daar dat de zielen van de rechtvaardigen zijn in de eeuwige tabernakel, in het paradijs, met God, verenigd met Christus, in het hemelse Jeruzalem, onder het hemelse altaar, voor de troon van God. Hoe is het met de zielen in die tussentoestand tussen sterven en opstanding? Calvijn heeft een van zijn eerste geschriften gewijd aan de bestrijding van de leer van de zielenslaap. Dat is de opvatting dat de zielen in die tussentoestand, in een bewusteloze toestand, zouden zijn. Die opvatting is echter in strijd met Gods woord. Onze ziel blijft na ons sterven voortbestaan, of in de pijn, of in de heerlijkheid. De moordenaar aan het kruis kreeg de boodschap dat hij heden met Christus in het paradijs zou zijn. En die rijke man uit de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus sloeg direct na zijn sterven zijn ogen op, zijnde in de pijn. Daarmee wordt bedoeld het helse straflijden, de eeuwige zielpijn. Bij de opstanding der doden worden ziel en lichaam weer met elkaar verenigd. En dat zal voor de verlorenen de eeuwige pijn in de hel betekenen, maar dan ook in hun lichaam. Gods kinderen daarentegen zullen direct na hun sterven met Christus zijn. De Heidelbergse Catechisme zegt in antwoord 57 dat mijn ziel na dit leven van stonde aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden. Na de opstanding der doden zal de heerlijkheid betrekking hebben op ziel en lichaam. In het Nieuwe Testament, in het Grieks, komt nog een woord voor dat heel uitdrukkelijk hel betekent. Het is het woord Gehenna, een aangrijpend woord. Het is de Griekse vorm van de Hebreeuwse naam uit het Oude Testament van het dal van Hinnom, daar vlakbij Jeruzalem. Een vallei ten zuiden van Jeruzalem, de vallei van de zoon van Hinnom. Het was een vreselijke plaats. Waarom? Omdat in deze vallei onder de koningen Achas en Manasse kleine kinderen werden geofferd. Die kleine kinderen werden gelegd in de holle, gloeiende armen van het beeld van de afgod Moloch. Zover was het dus gekomen in het koninkrijk van Juda. Jeremia heeft geprofeteerd dat deze verschrikkelijke plaats Gods oordeel zou ondervinden. En de godvrezende koning Josia verontreinigde daarop deze plaats. Na de hervormingen onder Josia werden er allerlei vuilnis gestort en verbrand. In latere Joodse geschriften vinden we de gedachte dat deze vallei na het laatste oordeel de hel van vuur zal zijn. En zo kwam het woord Gehenna in gebruik voor de hel van vuur. En dan niet langer verbonden met Jeruzalem, maar met een veel breder betekenis. In het Nieuwe Testament wordt dat woord gebruikt voor de hel, de plaats van de eeuwige pijn. Beste vrienden, het aangrijpende is dat de hel eeuwige straf betekent. We geloven niet dat het alleen maar een toestand is voor een tijd, maar wel een toestand van pijn en ellende en dan eeuwig. Gods woord maakt ons duidelijk dat de hel een plaats is. De bekende Dr. K. Schilder maakt in zijn boek Wat is de hel? Duidelijk dat er sprake is van een plaatselijke hel en hij noemt het verweer daartegen machteloos. Zoals de hemel een plaats is, zo is ook de hel een plaats ergens in het onmetelijke heelal. Dus niet alleen maar een situatie, maar ook een locatie. Het is de plaats van de lichamelijke en geestelijke pijniging. En dan voor eeuwig. We kunnen ons niet goed voorstellen wat de eeuwigheid inhoudt. Ik lees in Openbaring 10, er zal geen tijd meer zijn. Hoe moeten we ons dat voorstellen? Weten jullie het? We zijn verankerd in de tijd. We kunnen ons niet voorstellen hoe het anders zou moeten. Men zou kunnen zeggen dat de eeuwigheid een eeuwig heden is. Een eeuwig nu. Sommigen wijzen erop dat het woord eeuwig in de Bijbel een lange tijd kan betekenen. Het is niet te ontkennen dat het woord eeuwig in de Bijbel soms gebruikt wordt voor een eindeloos lange tijd. Maar zo is het niet. We kunnen het woord wat hier gebruikt wordt, kunnen we niet opvatten als een eindeloos lange tijd. Want er zal geen tijd meer zijn. Als iets duidelijk is in de Bijbel, dan is het dat daarin geen sprake is van een eindeloze hemel en een eindige hel, zoals sommigen beweren. Het woord eeuwig drukt zowel voor de hemel als voor de hel dezelfde werkelijkheid uit. Zoals de hemel eeuwig is, zo ook de hel. Dat blijkt heel duidelijk uit de woorden van Christus in Matthäus 25, vers 46. En deze zullen gaan in de eeuwige pijn en de rechtvaardigen in het eeuwige leven. Een eeuwige straf, dat kan niet anders betekenen dan dat er nooit meer een eind aan komt. Een eeuwige situatie. Maar dat geldt dan ook de hemel. Het woord eeuwig maakt de hel zo verschrikkelijk. En de hemel zo onuitsprekelijk heerlijk. Citaat van professor Dr. A. Baars in het RD van 25 februari 2012. Hij zegt daar: hoe staat het onder ons met de prediking van de werkelijkheid van de hel? De laatste maanden heb ik nogal eens wat preken gelezen en gehoord. En al lezend en luisterend bekroop me een wat ongemakkelijk gevoel. Klinkt de werkelijkheid van het gericht van God nog wel voldoende door in de preken? Komen predikanten niet te snel en te gemakkelijk met de troost van het evangelie? Aldus professor Dr. A. Baars in 2012. Ik heb een preek opgeslagen van Christopher Love, L-O-V-E, geschreven 1618 tot 1651. Uitrekend is hij maar 33 jaar geworden. En hij is de marteldood gestorven op de Tower Hill in Londen. En die preek van Christopher Love heeft als thema de schrikkelijkheid van de hel. De preek gaat over Matthäus 10, vers 28b. Maar vreest veel meer hem die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. In het begin van zijn preek zegt Love dat hij na 10 preken over de heerlijkheid van de hemel nu wil gaan spreken over de gepijnigde toestand van de verdoemden in de hel. Hij is ervan overtuigd dat de predikanten hun leer moeten mengen, soms met troost, soms met schrik. Was zo ook niet de prediking van Christus zelf. En in die preek beantwoordt hij de vraag waarom er een hel moet zijn. Dan zegt hij, dat heeft alles te maken met de walgelijke natuur van de zonde. Hij wijst er dan op dat we gezondigd hebben tegen een oneindig God. En dat de straf daarom ook oneindig moet zijn. Die oneindige straf kunnen we niet op aarde dragen, omdat we hier slechts een tijdelijk bestaan hebben. Er is een hel nodig, een eeuwige pijn nodig om die oneindige straf dragen. Alleen zo, zegt hij, kan er genoeg gedaan worden aan Gods rechtvaardigheid. En als hij dan spreekt over de verschrikkelijke toekomst van de goddelozen, zegt hij het volgende: op aarde kunnen zij Gods toorn niet bevredigen. Omdat de zonde oneindig is, kan hun straf hier slechts eindig zijn voor een tijd. Daarom kan al hun lijden Gods toorn niet bevredigen, die ze door hun zonden verdiend hebben. Daarom moet er noodzakelijkerwijs een hel zijn om de mensen tot in alle eeuwigheid te bewaren, opdat door hun eeuwige pijn Gods rechtvaardigheid bevredigd kan worden, wat anders niet kon geschieden. Een ontzaglijk woord als je erover nadenkt. Maar zo hebben die Puriteinen en ook de oudvaders gepreekt. En die preken zijn gezegend. Velen zijn tot bekering gekomen. Ik hoop aan het eind van de lezing en afloop terug te komen. We komen in de Bijbel verschillende voorstellingen tegen van de eeuwige straf. Ik noem er drie, om vervolgens op deze drie voorstellingen in te gaan. 1. Het beeld van een onuitblusbare vuur. 2. Het beeld van de worm die niet sterft. 3. Het beeld van de buitenste duisternis. Het eerste. Gods woord spreekt over het eeuwige vuur dat niet kan worden uitgeblust. In Matthäus 13 spreekt Christus over de vurige oven waar wening zal zijn en knersing der tanden. In Openbaring 9 wordt gesproken over de vurige oven, over een rokende oven, omdat het vuur daar brandt. Er wordt ook gesproken over het onuitblusbare vuur van de hel en van de pool van vuur die bereid is voor de duivel en zijn engelen. Matthäus, Marcus, nog een keer Matthäus. En wie heeft dat gezegd? Christus zelf. Niet alleen engelen, maar ook mensen zullen in dat vuur geworpen worden. Ze zullen eeuwig zijn in het gezelschap van Satan met alle gevallen engelen, omdat ze zich van God en zijn woord hebben afgekeerd en de God deze eeuw hun zinnen heeft verblind. Het beeld dat Christus gebruikt tekent ons de pijniging van de goddelozen door het onuitblusselijke vuur van Gods gericht. Het is een symbool van de toorn van God die in de Bijbel wordt aangeduid als een verterend vuur en een eeuwige gloed. Het ontkennen van de werkelijkheid van de hel heeft alles te maken met ons godsbeeld. Als het erop aankomt, willen we geen God die de zonde eeuwig straft. We willen een God die alleen maar over de hemel spreekt. En we bedenken ons een God bij wie de eeuwige straf niet past. Maar is ons godsbeeld wel een Bijbels godsbeeld? In Deuteronomium 4, vers 24 waarschuwt Mozes tegen het vergeten van God en het buigen voor eigen gemaakte goden. En in dat verband zegt hij dan: want de Heere uw God is een verterend vuur. Omdat hij God is, kan hij de zonde niet gedogen? Moet hij eeuwig toornen over de zonde? In het Nieuwe Testament klinkt opnieuw diezelfde boodschap. Hebreeën 12, vers 29. 1 keer Oude, 1 keer Nieuwe Testament. Want onze God is een verterend vuur. Beseffen we wel wie God is? Calvijn wijst er in het begin van in zijn institutie op dat godskennis en zelfkennis samen opgaan. Als de Heer in het zondagshart gaat werken, dan wordt de Heer werkelijkheid in het leven. En niet als een lievige God, maar de Heer zoals hij zich openbaart in zijn woord, de majesteitelijke God. Juist in dat licht wordt ook de zonde werkelijkheid en worden we Gods gramschap dubbelwaardig. Laten we niet vergeten dat in die weg Christus waarde voor ons krijgt in zijn bitter lijden en sterven. Als er één is die ervaren heeft tot in het diepste van zijn ziel dat onze God een verterend vuur is, dan is dat Christus geweest op Golgotha. Daarom kan door hem voor helwaardige zondaren de hemel worden geopend. Juist in die weg krijgt het evangelie diepte en inhoud. Een boodschap zonder de diepte van de zonde en de werkelijkheid van Gods eeuwige straf is geen evangeliepredikant. Het tweede wat ik noemde, het beeld van de worm die niet sterft. De hel is een plaats waar de worm niet sterft. In Matthäus 9, Markus 9 zegt Christus ten aanzien van degenen die in de hel zijn, waar een worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. De kanttekeningen bij de Statenvertaling tekenen hierbij aan, dat is hun vroegende conscientie die als een worm hen altijd zal knagen. Het is een verteerd worden door gewetensvroeging en angst door de pijnen die men leidt in het vuur van Gods verschrikkelijke toren. Het feit dat de uitdrukking worm in het enkelvoud staat, wijst erop dat die worm vereenzelvigd moet worden met het individuele geweten. Ieder heeft, om zo te zeggen, zijn eigen worm. Wat betekent dat? We moeten bedenken dat men in de hel zijn geheugen meeneemt. Ieder heeft in de eeuwige pijn zijn geheugen, zijn eigen herinneringen, die tot vreselijke aanklachten worden. De rijke man in de pijn dacht aan zijn broers en vroeg of Lazarus hen mocht waarschuwen. Abraham wees hem erop hoe hij in zijn leven het veel beter had dan Lazarus. Hij wekte hem dus op aan zijn aardse leven terug te denken. Dat kon hij dus. Als we ons geheugen niet zouden meenemen naar de eeuwigheid, dan zou er geen sprake kunnen zijn van vroeging. Men zal in de hel terugdenken aan alle preken die men gehoord heeft. Men zal daar moeten toestemmen dat het niet aan de Heere ligt. Want de Heere liet ons waarschuwen en vriendelijk, hartelijk nodigen. Men zal moeten toestemmen, eigen schuld. Dat heeft ook te maken met die worm. In Jesaja 66 wordt ook gesproken over een worm die niet sterft. Vuur dat niet uitgeput wordt. Dat staat daar in verband met het verderf, het verteren van het lichaam. Zo is het ook in Handelingen 12, vers 33, waar we lezen dat Herodes gegeten werd door de wormen en stierf. Het beeld van die worm doet ons denken aan het verteringsproces van doden. Betekent dat nu dat de hel een plaats van vernietiging is, zoals wel beweerd wordt? Men ziet dan de hel als vernietsing, annihilatio, naar de tijdelijke straf. Die opvatting heeft veel ingang gevonden binnen evangelicale kringen in Amerika en in Engeland. Het heeft te maken met de leer van de conditionele onsterfelijkheid. Deze leer houdt in dat de onsterfelijkheid afhangt van de conditie van het geloof in Christus. Als we zonder Christus sterven, volgens sommige evangelicalen na een tijdelijke straf, zullen we uiteindelijk voor eeuwig vernietigd worden. Dan is er wel een eeuwige heerlijkheid, maar geen eeuwige straf. Het spreken over hun wormen zou daarop wijzen. We moeten echter bedenken dat Christus over die verterende worm zegt dat die worm niet sterft. Dat wijst op de eeuwigheid van de pijn. Aan het verteringsproces komt in het graf een einde. Maar dat is hier niet het geval. De hel zal het zijn als een plaats waar we vergaan door Gods toorn zonder ooit voor goed te vergaan. Christus gebruikt voor de hel ook het beeld van de buitenste duisternis, waar het geween is, de knersing van de tanden. altijd weer Christus die zo sprak. En ook dat beeld is ontleend aan de aardse werkelijkheid. In de feestzaal is er licht en vreugde. Maar daarbuiten is het de donkere nacht en staat men buiten de vreugde die binnen wordt gesmaakt. Het geween en het tandengeknets in de duisternis doet ons weer denken aan die vroeging. We zien in dit beeld de verschrikkelijke tegenstelling met het licht en de vreugde van de hemel en de zalige gemeenschap met God. De Heer zelf is het licht. In hem is geen duisternis. De verlorenen echter staan buiten dat licht, zoals die dwaze maagden in het donker stonden voor een gesloten deur. Zoals Judas is heengegaan in de nacht. De buitenste duisternis, het wil zeggen de diepste duisternis die zich maar laat indenken. Het wil zeggen voor eeuwig van God gescheiden te zijn. Van het licht van zijn vriendelijk aangezicht. Dan zeggen Gods kinderen, dat laatste zal voor mij nog het ergste zijn. In 2008 stelde de theoloog Dr. Wilco van Holten in het RD, 14 februari 2008, dat er wel een hel is, maar geen eeuwig lijden. Het is duidelijk dat er geen boodschap is die zozeer tegen ons menselijk gevoel ingaat dan de boodschap van de eeuwige straf. Toch heeft Christus daar zelf over gesproken. Toen hij sprak over zijn wederkomst, wees hij op die aangrijpende scheiding die dan zichtbaar zal worden tussen de schapen en de bokken, tussen alle die van Christus zijn en al de anderen. Tegen de laatste zal hij dan zeggen, gaat weg van mij. Het is Jezus' eigen woord. Gij vervloekten in het eeuwige vuur dat de duivel en zijn engelen bereid is. De Bijbel zegt ons zo duidelijk dat wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Hij zal oordelen over ons leven. En bij dat laatste oordeel zal er een scheiding optreden. Het Griekse woord voor oordeel dat gebruikt wordt heeft de betekenis van crisis. Crisis in de betekenis van scheiding, schifting. Daarom heeft Christus gesproken over de twee wegen, de brede en de smalle weg. Die twee wegen leiden naar de eindbestemming. Het verderf of het leven. De hel is de plaats van het verderf, zoals we al eerder zagen. De hemel is de plaats van het leven. Christus heeft ook gesproken over die crisis, die scheiding tussen schapen en bokken. Heeft gesproken over de opstanding des levens tegenover de opstanding der verdoemenis, zoals hij het zelf genoemd heeft. Steeds weer scheiding. Aan de ene kant leven, de andere kant verdoemenis. Dat laatste is een verschrikkelijk woord. Verdoemenis, dat wil zeggen eeuwig door God verstoten te zijn. In de hel van duisternis en pijn. Voor verdoemenis staat er in het Grieks ook weer het woord crisis. De eeuwige scheiding van God. Gemeente. Ik heb de neiging om gemeente te zeggen, want ik sta hier op de preekstoel en jullie zitten net als een gemeente. Maar ik zal het maar niet doen. Maar ik zou willen zeggen, ik hoop dat je deze dingen ter harte neemt. Eeuwige scheiding en prediking van de hel hoort. Hoort bij de prediking van het evangelie. Immers tegen die achtergrond gaat het wonder van vrije genade schitteren. Als Jezus er zo over gesproken heeft, dan moeten zijn dienaren dat ook doen. Maar hoe moeten ze dat doen? Hoe moet de eeuwige straf en de hel in de prediking aan de orde komen? Door Professor Baars heeft in dit verband op 4 aspecten gewezen. Ook alweer in het RD 25 februari 2012. 1. Deze prediking dient doorgloeid te zijn van een diepe ernst en bewogenheid. Zo heeft Christus zelf erover gesproken. 2. Deze prediking moet ook sober worden gebracht. In dit verband kunnen we denken aan Calvijn, die erop gewezen heeft niet verder te gaan dan het woord gaat. En die gewaarschuwd heeft voor speculatie en sensatie. 3. De prediking, deze prediking, moet altijd staan in het kader van de oproep tot bekering. Deze prediking dient ook te spreken over de troost van het laatste gericht. Want wie door het geloof met Christus verenigd is, zal niet veroordeeld worden, maar het eeuwige leven hebben. Het heeft ons veel te zeggen dat Paulus de bediening der verzoening aan de orde stelt, direct nadat hij gesproken heeft over het laatste oordeel. In de bediening der verzoening heeft de prediking van de eeuwige straf een wezenlijke plaats. Juist dat geeft zo'n klem aan de bediening der verzoening. Wij dan, wetende de schrik des Heeren, bewegen de mensen tot het geloof. Dit woord van Paulus wordt onder ons nog wel eens verkeerd geciteerd. Dan zegt men, de schrik des Heeren mogen u bewegen tot het geloof. Maar dat staat er niet. Paulus zegt, weten de schrik des Heeren. Met andere woorden, mensen, ik weet er iets van wat de schrik des Heeren is. Toen mijn zonde werd opengelegd en toen ik voor God niet kon bestaan. Toen ik geen grond meer onder mijn voeten overhield. En Gods rechtvaardige toorn brandde in mijn ziel. Toen heb ik er iets van gevoeld wat de schrik des Heeren is. Toen heb ik er iets van gevoeld wat het betekent om verloren te gaan. En daar heb ik mijn hoorders niet voor over. Juist dat betekende voor Paulus een geweldige drang om zijn hoorders te bewegen tot het geloof. En dan was er nog iets wat de apostel dronk. Want de liefde van Christus dringt ons. Dat Christus zo indringend over de hel gesproken heeft, dat was liefde. Onbegrijpelijke liefde. Hij had niet één van zijn hoorders voor het verderf over. Hij was met innerlijke ontferming over de scharen bewogen en weende over Jeruzalem. Zo ontroerend. Weende Jezus voor Jeruzalem. Hij weent ook over jouw onbekeerde hart. Dat is de klem van de bediening der verzoening. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Alsof God ons baden. Wij bidden u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. De boodschap van de verzoening kan en mag niet zwijgen over de werkelijkheid van de eeuwige straf. Maar kan ook niet zwijgen van het wonder dat Jezus nederdaalde ter helle om verlossing te verwerven. De Bijbel maakt ons duidelijk dat er gradaties zijn in de eeuwige straf. Heiligen die nooit van Christus gehoord hebben, zullen niet gestraft worden, omdat ze zijn bloed onrein hebben geacht. Dat maakt onze verantwoordelijkheid zo groot. Wij hebben de weg geweten. En dan lees ik in Openbaring 6 dat er geroepen zal worden op de dag van de crisis. tot de bergen en de steden, rotsen valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht desgenen die op de troon zit en voor de toorn des lams. Daar is dus verschil tussen de toorn van God en de toorn van het lam. De toorn van God is ook voor de heidenen die God niet vereerd hebben. Maar voor hen is niet de toorn van het lam, want daarvan hebben ze nooit gehoord. Maar voor ons wel. De toorn van het lam dat ons verkondigd is, zal een hel in de hel betekenen. Dat lam dat weende over jouw onbekeerde hart in de prediking, zoals hij weende over een onbekeerlijk Jeruzalem. Dat lam zal dan op ons storen. Dat zal het ergste zijn. Wat zal de hemel zijn? Precies het tegenovergestelde van de hel. En dan zou ik zeggen, laten we ons afvragen of we ons daar thuis zouden voelen. In plaats van Gods toorn is daar Gods liefde. Kennen we die liefde? Die liefde die de droefheid over de zonde geeft. Die liefde die maar één ding verlangt. En dat is Gods eer te mogen bedoelen. Wat zal het zijn om nooit meer te zondigen? Het zal onze zaligheid zijn. De hemel is de plaats van de enige volkomen gemeenschap met God. Is dat ons verlangen geworden? O, wat zal het zijn om enig met Hem te zijn, met de Vader, met de Zoon, met de Heilige Geest. In plaats van de diepste duisternis die ons met doodsangst vervullen moet, zal in de hemel het eeuwige licht zijn. En in dat licht zullen we de Heer zien, zullen we Christus zien, de grond van onze hoop geworden is. De hemel is de plaats waar de duivel niet is. Hier was er de strijd tegen de vorst der duisternis. Als het woord gepreekt wordt hier in Gouda door dominee Clemens, dan is de duivel ook aanwezig. Die ons altijd weer wil aftrekken van God en van zijn woord. Daar zal geen duivel meer zijn. Daar zal God zijn, alles in allen. De hemel is de plaats waar de verlosten volmaakt zullen verheerlijken en zijn lof zingen. Hier was het ons diepste verdriet, dat we hem maar niet konden geven wat hem toekomt. Dan zal het onze blijdschap zijn, eeuwig hem te brengen waarvoor hij ons schiep. Alle aanbidding, alle dankzij. Wat zal het goed zijn, eeuwig met hem te zijn. Als we hier weten van die onuitsprekelijk zalige momenten, dat Christus zo dichtbij was. Maar het was zo weer voorbij, je kreeg jezelf weer terug. Maar dan eeuwig met hem te zijn. Die volkomen en volzalige gemeenschap met God in en door Christus zal dan onze onuitsprekelijke blijdschap zijn. De hemel is de plaats waar we nooit meer zullen zondigen. Hier moesten we ons steeds weer veroordelen, omdat we maar niet waren wie we voor God zouden moeten zijn. Maar daar zal geen verloren paradijs meer zijn. Maar eeuwig een door Christus verworven paradijs. Daar zullen we zonder zonde eeuwig beantwoorden aan het doel van onze grote schepper, die we hier zo innig hebben liefgekregen. De hemel is de plaats van de onuitsprekelijk zalige gemeenschap met Christus, die we hier hebben leren kennen als de enige grond van onze hoop en verwachting. Jezus die in onze plaats stierf op Golgotha en ons hier in dit leven zo dierbaar en noodzakelijk geworden is. Als onze dierbare borg en zaligmaker, dan zullen we hem zien zoals hij is. en in de volzalige gemeenschap met hem leven. De hemel zou geen hemel zijn als hij die ons kocht met zijn dierbaar bloed daar niet was. Maar hij zal er zijn. De volle gemeenschap met hem zal daar genoten worden. De eeuwige heerlijkheid is een hemel nauw verbonden met een nieuwe aarde. Een schepping zoals God die bedoelde. Een aarde die als een hemel zal zijn. Wij verwachten aan zijn belofte nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Met alle schepselen zullen we daar de eer geven die hem toekomt. In een nieuwe hemel en op een nieuwe aarde. De hemel is de plaats van de eeuwige aanbidding en de volmaakte aanbidding. Hier leerden we de eerste beginselen daarvan kennen. Meer niet. Maar als die al zo heerlijk zijn, wat zal dan de volheid zijn? Daar zal God zijn, alles in allen. Daar zal Juda en Efraïm niet meer benauwen. Daar zullen geen kerkmuren scheiding maken. We zullen al de verlosten enig hem groot maken. En wat zal dat zijn? Beste vriend, vriendin, zou jij je daar thuis voelen? Het woord dat jouw hart, niet jouw mond, maar jouw hart geeft, dat is beslissend. We gaan naar het eind van de lezing. Moet de werkelijkheid van de hel gepredikt worden? Dan willen we luisteren naar die bekende preek van Jonathan Edwards, die een grote opwekking teweegbracht in het noordoosten van de Verenigde Staten. Op het eerste gezicht een prediking van hel en verdoemenis. Maar toch een prediking van hel en hemel, van zaligheid en rampzaligheid. En die prediking heeft de Heer bijzonder willen gebruiken. Ik citeer uit de vertaling van professor Dr. Baars in zijn levenswaardige boek De Ruimte van Soevereine Genade. Op 8 juli 1741 hield Edwards in Enfield een preek over Deuteronomium 32 vers 35. Waar we lezen in het eerste deel van de tekst: mijn is de wraak en de vergelding ten tijde als hun ieder voet zal wankelen. De Engelse vertaling staat er dan: hun voet zal te zijner tijd uitglijden. In donkere kleuren tekent hij in die preek het verschrikkelijke van de hel. Juist die preek heeft de Heer gebruikt als het begin van de opwekking in Noord-Amerika, die bekend geworden is onder de naam van de Great Awakening. Juist die preek heeft tot bekering van velen geleid. Ik noem dat als bewijs dat de werkelijkheid van de hel gepredikt moet worden. En dan volgt er een citaat uit die preek, dat wil ik lezen. Gods vijanden zijn als grote hopen lichtkaf voor de wervelwind, als een grote hoeveelheid droge stoppels voor alle verslindende vlammen. Wij vinden het gemakkelijk op een worm te trappen, die we op de grond zien kruipen en die te verpletteren. Even gemakkelijk is het voor ons een dunne draad door te snijden of door te branden waaraan iets opgehangen is. Wel, zo gemakkelijk is het voor God, wanneer hij dat wil, zijn vijanden in de hel te werpen. Onbekeerde mensen wandelen over de punt van de hel op een verrotte overdekking. Die verdekking is op ontelbare plaatsen zo zwak dat ze hun gewicht niet kunnen dragen en die plaatsen zijn onzichtbaar. Wat u gehoord hebt is de toestand van ieder van u die buiten Christus is. Die wereld van ellende, die pool van brandend zwavel strekt zich naar alle kanten onder u uit. Daar is de verschrikkelijke punt van de gloeiende vlammen van de toren van God. De wijdgeopende mond van de hel is geopend en u hebt niets om op te blijven staan of u aan vast te grijpen. Tussen u en de hel is alleen maar lucht en het zijn alleen de macht en het vrije welbehagen van God die u vasthouden. De God die u boven de put van de hel houdt, zoals iemand een spin of een of ander afschuwelijk insect boven het vuur houdt, walgt van u en hij is vreselijk verdorven. Zijn toorn jegens u brandt als een vuur. Hij beschouwt u als iemand die niet anders verdient dan in het vuur geworpen te worden. Nou, als je dat hoort, dan zeg je, dat is toch wel heel verschrikkelijk. Juist deze preek is het begin geworden van de Great Awakening. Want Edward spreekt echter ook over de heerlijkheid van de hemel. Ik zou meer preken van kunnen noemen, maar ik neem nu die preek waar ik zojuist ook uit citeerde. Zoals Edwards onder allerlei beelden sprak over de hel, zo ook over de hemel. En dan citeer ik opnieuw Edwards. Het thema van die preek luidt: de hemel een land van louter liefde. Dan lees ik het: iedere heilige in de hemel is als een bloem in die hof van God. En de heilige liefde is de geur en de liefelijke reuk die zij allen verspreiden en waarmee zij de priëlen in het paradijs hierboven vervullen. Iedere ziel is daar als het ware een toon in een concert van verrukkelijke muziek die volmaakt harmonieert met elke andere toon. En alle tezamen vloeien zij in één tot de meest meeslepende melodieën om God en het Lam voor eeuwig te prijzen. Alle zullen staan rondom de God der heerlijkheid, die de grote fontein van de liefde is. Zij zullen als het ware hun zielen openen, opdat die vervuld worden met de uitstortingen van de liefde, die uitgegoten worden uit zijn volheid. Het is precies als met de bloemen hier op aarde, in de heldere, blijde lentedagen, die hun harten naar de zon openen, om met haar licht en warmte gevuld te worden, en onder haar vreugdevolle stralen, in alle schoonheid en vol geuren te bloeien. Indrukwekkend, beide kanten, hel en hemel, dat was de prediking van iemand als Edwards. Volgens professor Baars waren de thema's van zijn preken de volgende: de soevereiniteit van God, de verkondiging van het gericht over hen die in ongeloof volharden, de klemmende oproep om de genade van God te zoeken in het heden van de genade en de heiliging van het leven als een voorbereiding op de eeuwige heerlijkheid. Tegenover het afgrijzelijke van de hel schittert in zijn prediking de heerlijkheid van de hemel. Wat is het hart van die heerlijkheid? Dat God alles is in allen. Dat is de hemel. God is alles in allen. Moet je over nadenken. Er zijn geen kerkmuren meer. Er zijn geen synoden meer met allerlei opvattingen. Daar is het één lofzang tot eer van de levende God. De prediking van hel en hemel bracht velen aan de voeten van Christus, die door de verschrikking van de hel zelf de weg baande naar de heerlijkheid van de hemel. Waar is onze reis?